Goedenavond. We gaan naar het Johannesevangelie uiteraard, naar hoofdstuk 6. Johannes, hoofdstuk 6. Nu, we zijn al twee keer op reis geweest, samen met de Heer Jezus. We zijn twee keer naar Jeruzalem gegaan. De eerste keer naar aanleiding van een paschafeest. Het eerste wat de Heer Jezus deed, herinnert u zich, in Jeruzalem, dat was die tempelreiniging. Daarna volgde dat gesprek met Nicodemus. En ook tijdens de terugreis naar Galilea moest de Heer Jezus door Samaria gaan. En toen had hem dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. De vorige keer zijn we opnieuw naar Jeruzalem geweest. Naar aanleiding van een feest dat toen niet bij name genoemd werd. Maar alle aandacht ging toen naar een ander feest dat elke week gevierd wordt. Hè, zoals Eddie al gezegd heeft, de Sabbat. En ik heb u toen ook getoond hè, hoe de Sabbat door de Heere God was ingesteld. Met vooral twee bedoelingen. Hen er elke keer aan herinneren dat hij hun schepper was. Hè. De Sabbat wordt verbonden aan de scheppingsweek. Hè, toen God ook rustte. En ten tweede hen eraan herinneren dat God ook hun redder is. Hoe hij hen bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. En toen hebben we gezien hoe de Heer Jezus toonde dat die Sabbat helemaal in zijn persoon vervuld werd. En hij gebruikte daarvoor een genezing van een verlamde, daar in dat bad te Bethesda. Nu, in hoofdstuk 6, zijn we terug in Galilea. Kijk naar hoofdstuk 6, vers 1. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. De zee van Tiberias staat ook bekend als het meer van Galilea. Dat is hetzelfde meer, dat mooie, prachtige meer daar midden in Galilea. En dan, nadat ze naar de overzijde van dat meer getrokken zijn, volgt er een heel bekende gebeurtenis, die broodvermenigvuldiging, de spijziging van de 5000. En daarna keren ze terug. Kijk naar hoofdstuk 6, vers 16. Hoofdstuk 6, vers 16. Toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. Dan keren ze dus terug over het meer naar Capernaum. Dat was toen de woonplaats van de Heer Jezus. Bon. Deze keer gaan we niet naar Jeruzalem, we blijven in Galilea en we maken een boottochtje heen en terug over het meer van Galilea. Deze keer is er weer een feest dat van belang is. U vindt het in vers 4, hoofdstuk 6, vers 4. Er staat het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Dus voor de tweede keer vieren we nu Pascha. We zijn dus inmiddels een jaar verder. Maar merk dus op dat deze keer de Heer Jezus niet naar Jeruzalem trekt om daar dat Pascha te vieren. Nu blijft hij in Galilea. Als u naar hoofdstuk 7 vers 1 kijkt, dan zie je dat we inderdaad voortdurend nu in Galilea blijven. Hoofdstuk 7 vers 1, daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Dus hij wou Jeruzalem liever een paar maanden vermijden, omdat daar een groeiende vijandigheid was, en de Heer wou gewoon een paar maanden daar wegblijven. Maar dat betekent dus dat we opnieuw aandacht moeten besteden aan dat Joodse feest, waar we de allereerste keer aandacht aan besteed hebben, namelijk het Pascha. De eerste keer, toen we met het Pascha begonnen, hebben we vooral aandacht gegeven aan het doel van dat feest. En dat doel kan je mooi samenvatten als volgt. Gods bedoeling was dat ze na hun bevrijding, na de uittocht, hem zouden dienen en aanbidden. En de Heer Jezus legde uit aan Nicodemus dat je daar eerst moet voor weten geboren worden. Want later aan die Samaritaanse vrouw zei hij, nu is het een kwestie, nu zoekt God aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. De plaats is niet meer belangrijk, de dag is niet meer belangrijk. Alleen is belangrijk of het in geest en in waarheid is. En dat kan je alleen als je eerst opnieuw geboren bent. Nu, een jaar later, is het weer Pascha. En nu gaat de aandacht naar iets helemaal anders in verband met dat feest. Nu gaat het niet zozeer naar de bedoeling, maar vooral naar de resultaten, zeg maar. Laten we niet vergeten dat het Pascha vooral een maaltijd, een feestmaaltijd was. En de ingrediënten van die feestmaaltijd stonden vast. Een lam, ongezuurd brood en bittere kruiden, een saus van bittere kruiden. Wel, u zult merken dat in hoofdstuk 6 het absolute sleutelwoordje is het woordje eten. Het gaat voortdurend over eten in hoofdstuk 6. Nog eens, het Pascha is een eetmaaltijd. Kijk naar hoofdstuk 6 vers 5, daar begint de aandacht al op dat onderwerp gevestigd te worden. Hoofdstuk 6 vers 5, toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen we broden kopen dat deze kunnen eten? En als je dan verder door het hoofdstuk leest, het gaat voortdurend over eten. Maar dat zult u zo dadelijk wel merken. Even terug naar het allereerste Pascha. De allereerste keer dat ze Pascha vierden, dat was in Egypte. En toen kregen ze heel precieze instructies hoe ze moesten dat Pascha eten. Ik citeer u letterlijk uit Exodus. Aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Dus de allereerste keer hebben ze dat Pascha geheten, hè, aan de vooravond van de uittocht. Dit was hun laatste maaltijd in Egypte. En onmiddellijk daarna moesten ze op reis gaan. En terwijl ze dat Pascha, die laatste maaltijd, aten, moesten ze al volledig reisvaardig zijn. Valiezen gepakt, hè, de schoenen, de bottinen al aan de voeten, de gordel aan klaar rond de kleren, een staf in de hand. Dus overhaast zult ge het eten. Het was niet zozeer een maaltijd om van te genieten, het was de laatste maaltijd in Egypte. En onmiddellijk daarna volgde de grote uittocht, volgde de reis naar het beloofde land. Nu, als je nu naar Johannes hoofdstuk 6 kijkt, dan zie je dat het daar vooral om twee gebeurtenissen gaat. De eerste gebeurtenis heeft natuurlijk alles te maken met eten. Het gaat om een maaltijd en het gaat om een zeer bijzondere maaltijd. De broodvermenigvuldiging. Christus die op een wonderlijke wijze voorziet in voedsel. Waarbij dan vooral duidelijk is dat er meer dan voldoende is voor alle aanwezigen. Niemand ging met honger naar huis. Kijk bijvoorbeeld naar hoofdstuk 6. Vers 12. Vers 12. Toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. En ze verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Hetgeen dat overbleef was veel meer dan waar men mee begonnen was. Dus er was meer dan genoeg. Dan de tweede gebeurtenis onmiddellijk daarna heeft te maken met een tocht over het meer van Galilea naar de overkant, naar huis. Vanaf vers 16, Jezus gaande over het meer. En dan blijkt vooral dat het in eerste instantie een zeer lastige, een moeitevolle tocht was. Kijk naar vers 18. De zee werd onstuimig daar er een harde wind woei. Ze hadden het lastig. Het leek niet te lukken. Dat wil zeggen, tot plots de Heere er was. En hij aan boord kwam. En dan was het probleem meteen opgelost. Vers 21. Ze wilden hem dan in het schip nemen. En terstond bereikte het schip het land waar ze heen gingen. Ineens waren ze ter bestemming. Terstond waar ze moesten zijn. Goed, even recapituleren. Het eerste Pascha dat in Jeruzalem gevierd werd, daar ging alle aandacht naar het doel van dat feest. Na hun bevrijding, de Heere God dienen en aanbidden. En ik hoop dat het u toen duidelijk is geworden dat dit ook ons hoogste levensdoel is. Daarvoor heeft God ons in de eerste plaats geschapen, om een relatie met hem te hebben waarbij we hem mogen dienen, en dat kan u heel veel vreugde bezorgen, en waarbij we hem mogen aanbidden, omdat hij zo uniek, zo bijzonder is. Maar wat intussen, dat is allemaal heel mooi, maar wat intussen met onze noden en onze behoeften? Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we allemaal streven naar wat je kan noemen een goed leven. Ik bedoel een leven met kwaliteit, een leven dat diepe voldoening geeft. Zeg maar, we hebben allemaal honger naar een soort van levensvoldoening. En voor zover we erin slagen om dat te bereiken, dat te verwezenlijken, dan willen we dat ook vasthouden. Een mens heeft ook behoefte, is het niet, aan zekerheid. Denk maar aan al de verzekeringen die een mens afsluit. Onze auto is verzekerd, ons huis is verzekerd, zelfs ons leven is verzekerd met een levensverzekering. We hebben een familiale verzekering, we hebben een pensioenverzekering. We proberen alles zeker te maken. Weet je, een mens heeft daar behoefte aan zekerheid. Nu, het probleem, denk ik, is, ten eerste is het niet zo makkelijk om echte levensvoldoening te vinden. En het is nog minder makkelijk, is mijn ervaring, om dat dan ook vast te houden. In deze wereld is er weinig of niets echt zeker. We leven in een wereld die vol risico's, vol onzekerheden is. Eigenlijk heeft de mens maar één grote zekerheid, dat het op zeker ogenblik gedaan is. Op zeker ogenblik stopt het. Dan sterf je en dan ben je dood. En denken velen, dan is het definitief gedaan. Dat is de grootste zekerheid die een mens heeft. Nu, wat Christus in dit gedeelte in hoofdstuk 6 wil doen, dat is dat hij de sleutel, dat hij de oplossing is voor ten eerste onze honger naar levensvoldoening en ten tweede onze behoefte, ons zoeken naar zekerheid. Ben je mee tot hiertoe? Dus nog eens, het eerste Pascha, dat heeft God ons getoond hoe we hem kunnen dienen en aanbidden via de wedergeboorte, zodat het in geest en in waarheid kan gebeuren. Maar nu, in de context van het tweede Pascha, een jaar later, vinden er twee tekenen plaats. De broodvermenigvuldiging en Jezus die wandelt op het water en zo naar de discipelen toe stapt. En zo uiteindelijk hen in het schip gaat vervoegen. Merk op dat Johannes ze duidelijk tekenen noemt. Dat wil zeggen, ze hebben een betekenis voor u en voor mij. Kijk, ook wij zijn na onze verlossing, zijn we op weg naar het beloofde land. En Christus wil nu aantonen dat hij daarbij twee belangrijke dingen doet. Ten eerste, hij voorziet in voedsel, in verzadiging, in diepe levensvoldoening. Maar ten tweede, hij zorgt ook voor een behouden aankomst. En hij geeft ons daar absolute zekerheid, ga ik u zo dadelijk tonen. En meer zekerheid kan een mens zich niet wensen. Goed, een beetje een lange inleiding, nu beginnen we echt. Nu gaan we naar de broodvermenigvuldiging gaan kijken. Ik wou even de context van het Pascha schetsen, dus u kunt het nu een beetje kateren. Hoofdstuk 6, vers 1. We gaan het eerst even lezen. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat ze de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neer met zijn discipelen en het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. En Filippus antwoordde hem, wel 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als hij er maar een kleine hoeveelheid zou krijgen. En een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem, wel, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei wel, laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. En de mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel ze wensten. En toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. En ze verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. En toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht, dat zeiden ze wel, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En dat Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trokken zich weer terug in het gebergte geheel alleen. Dit is een van de meest bekende gedeelten uit de hele Bijbel. De kinderen in de zondagklasse kennen dit. Ik bedoel, hier mag ik me beperken tot een paar opmerkingen. Misschien slechts 2 opmerkingen. Ten eerste wil ik uw aandacht vestigen op een mooi contrast. Een contrast tussen enerzijds een grote menigte volk. Ze zijn geteld, ze zijn met 5000. Wat een massa. Hè? En anderzijds, wat een beperkte middelen. 2 visjes en 5 broden. En toen moest ik eraan denken dat, kijk hè, het zoeken van levensvoldoening is bij mensen vaak vooral een zaak van grote hoeveelheden. Wanneer denken mensen dat hun leven geslaagd is, dat ze voldoening hebben over hun leven, als ze een indrukwekkende carrière hebben uitgebouwd? Als ze erin slagen om een groot huis te bouwen, of als ze grote invloed hebben op anderen, of als ze over grote talenten beschikken, of over heel veel geld hebben, dan is het leven de moeite waard. En dat proef je ook bij Filippus, hè? In vers 7. Filippus antwoordde hem wel, 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. U hebt al vaak of al eerder gehoord, 1 schelling was een dagloon, 200 schellingen, 200 daglonen, dat is een half jaarloon. We spreken hier over een bedrag van minstens 15.000 euro, zo niet meer. En Filippus heeft het al uitgerekend. Hij zegt, kijk, zegt hem, als we heel die massa hier willen te eten geven, dan wel 15.000 euro, daar komen we niet mee toe. En dan krijgen ze nog allemaal maar een klein beetje. Dus heren, waar zijt je mee bezig, bedoelt hem. Ook Andreas, zijn collega, is het er helemaal mee eens. Vers 8, een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem wel, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft, maar wat betekent dit voor zoveel? Wat kunnen we daar nu mee beginnen? Weet je, en dat is zo'n typische reactie, hè? En wij denken vaak dat wat we hebben, dat absoluut niet genoeg is. Dat onvoldoende is om echt een goed leven te hebben, om levensvoldoening te ervaren. We hebben veel te weinig middelen. Als ik maar meer mogelijkheden zou hebben, weet je wel, als ik maar meer geld, meer tijd, meer talenten zou hebben, dan zou het leven interessant worden. Als ik maar meer verstand zou hebben, dan zou ik bruikbaar zijn. En weet je, dat zit er bij iedereen van ons in. Ik heb bijvoorbeeld echt bewondering voor mensen die met een muzikaal talent. Ik hou veel van muziek, maar ik kan geen noot spelen, begrijp ik. Ik heb er totaal geen talent voor. Hè. Maar als ik dan sommige van jullie gitaar of piano hoor spelen. Een paar maanden geleden ging ik nog naar iemand toe zo, en ik zei, mag ik nou een stukje spelen? Ik wou dat ik dat kon. Nou ja, zei hij, zullen we verwisselen? Mag ik uw talent om bijbestuur te geven? Ik wil direct verwisselen, zei hij. En zie je, dat is de fout die we soms maken. Hè? We kijken naar wat we niet hebben en dan kijken we naar wat anderen wel hebben. En dat is niet verstandig, hè. We vergeten dan wat we zelf hebben. Dus let daarmee op, hè. Kijk wat Christus hier leert. Hij zegt, geef me maar die 5 broden en geef me maar die 2 vissen. Dus met heel weinig kun je toch veel bereiken. Maar de voorwaarde is dat je het in de handen van de Heer geeft, hè. Vers 11, Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen zoveel ze wensten. En weet je, je moet je eens in de plaats van die jongen stellen, hè. Hij is de enige die eraan gedacht heeft om de picknick mee te nemen. En heel veel is het niet, 5 pistolekens en 2 vissen. Hij is de enige die wat proviant heeft. En nu moet de arme sukkelaar het nog afgeven ook. Weet je wel? Kun je zijn reactie een beetje, weet je wel, dat doe je niet zomaar, hè. En toch, als hij het niet gedaan had, ja, dan had hij zijn honger kunnen stillen, maar dan was hij ook de enige, hè. Maar nu geeft hem het aan de Heer Jezus en kijk eens wat er gebeurt. Iedereen mag verzadigd naar huis gaan. Vers 12, toen ze verzadigd waren. 5000 mensen, hè, met 5 broden en 2 vissen, hè, toen ze verzadigd waren. En vers 13, ze verzamelden de brokken, de overschot, hè, en vulden 12 korven met brokken. Waarom 12 korven? Wel, ik denk dat de Heer zijn 12 apostelen ingeschakeld heeft. En hij zei, pak maar allemaal een man, zei hij. En ga maar de rijen langs. En ik hoop dat je nu iets geleerd hebt, moet de Heer bedoeld hebben. En dan zie je die 12 apostelen met die mand lopen, helemaal vol met brokken. En onder andere Filippus en Andreas dus, hè. Die er eerst, ze zagen het totaal niet zitten, weet je wel. Mooie les voor hen, denk ik. Wat een overvloed. Ik denk dat de les eenvoudig is. Ware levensvoldoening is voor iedereen mogelijk. Maakt niet uit hoeveel of hoe weinig je hebt. Ook al denk je misschien dat je niet veel betekent, dat je niet veel te bieden hebt. Je hebt veel meer te bieden dan dat je beseft. Op voorwaarden, er zijn 2 voorwaarden. Je moet stoppen met mopperen, zoals Filippus en Andreas, van ja, maar de Heer kan niks doen met mij en dat is veel te weinig en wow, ik stel niks voor. Stop nu eens met te mopperen. Ja. We hebben te weinig middelen en wat we hebben stelt niks voor. Ga u niet vergelijken met anderen die mogelijk meer hebben. Kijk naar wat je zelf hebt. Kijk wat de Heer u heeft toevertrouwd. Dat is de eerste voorwaarde. En de 2e voorwaarde is, wees bereid om wat je hebt, hoe weinig het ook is, wees bereid om het in de handen van de Heer te leggen. Met andere woorden, stel je dienstbaar op. En vertrouw op de Heer en hij zal u gebruiken. En je zult een diepe, diepe voldoening ervaren. Dat hoor ik van iedereen die zich dienstbaar voor de Heer opstelt. Maakt niet uit welke gave je hebt, maakt niet uit welke taak de Heer u oplegt, als je maar het doet. Zoals men het in het Engels mooi zegt, there's no work like God's work. There's no business like, niet jouw business, maar God's business. Vergeet dat niet. Onmiddellijk daarna volgt de overtocht over het meer. Vers 16. Ja, natuurlijk. Dat weet ik niet. Dat staat er niet. Wat weet ik? Ja, ik kan hier wel iets verzinnen, maar weet ik niet. Ja, bol. Wat ik persoonlijk denk, hè, dat is, ze waren al ganzen dag. Als je het in de andere versies leest, lees je dat de Heer de ganse dag zieken genas enzovoort. En dan op het einde hadden ze honger. Dus ik denk dat de meesten wel eten hadden meegebracht. Maar voor 's middags, maar nu was het avond en het was allemaal op. Alleen dat manneke had nog, ik denk dat we, fijn, ik ben niet zeker, hè, dus goed, oké. De overtocht over het meer, hè, vers 16. Toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden. En Jezus was nog niet tot hen gekomen en de zee werd onstuimig daar er een harde wind woei. En toen ze dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen ze Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen en ze werden bevreesd. Maar hij zei tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. En ze wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar ze heen gingen. Merk op dus dat aanvankelijk de discipelen vertrekken, terug naar huis gaan, terug naar de overkant gaan met dat bootje zonder de Heer Jezus. Als u nog even naar vers 15 kijkt, dan vind je daar de verklaring. Vers 15, dat Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Christus wou blijkbaar een tijdje alleen zijn. En dat was vooral om te bidden, dat lees je in verslagen van andere evangelisten. En bij Matthäus lees je ook dat Christus hem duidelijk bevel gaf om zonder hem te vertrekken, waarbij hij de belofte gaf, ik kom wel later bij u, maar vertrekken jullie al maar. Oké, dat doen ze dan, maar dan blijkt dat toch niet goed mee te vallen. Hè? Vooral vers tweede zinnetje van vers 17, hè? Het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet. Ze moeten zeggen, wat blijft er nu toch? Ik bedoel, wat gebeurt er toch? En de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. En ja, het lukte langs geen kanten. Het werd donker, er was een harde tegenwind, de zee werd onstuimig. Nu was het natuurlijk niet de eerste keer dat ze met een schip over dat meer voeren. De meeste van hen waren vissers, ze kenden dat meer als een broekzak. Het was ook niet de eerste keer dat ze in woelig water terechtkwamen. Dat was al eerder gebeurd. Weet je, die ene keer toen Jezus in het schip lag te slapen, waren ze ook eens in de problemen gekomen. En dan was er eventjes paniek. Maar ja, dan waren ze wel zo slim genoeg om dan Jezus wakker te maken. En ze zeggen, heren, we zitten in de problemen, we zijn aan het vergaan, help ons. En het probleem werd onmiddellijk opgelost. Jezus bedaarde, stilde de storm en geen paniek. Dat is waar we met onze kindjes zingen. Met Jezus in de boot zal ik lachen. Zingen dat ook hierin? Zal ik lachen in de storm. Weet je wel. Bon, geen enkel probleem. Alleen, deze keer is Jezus niet in de boot. Ze kunnen hem niet wakker maken. Dus ik denk, vergeet lachen in de storm. Grote paniek deze keer. Nu staan ze er helemaal alleen voor. En ik dacht bij mezelf, wel, eigenlijk is dat een hele mooie illustratie, min of meer dan toch, tot op zekere hoogte, van de situatie waarin wij ons nu bevinden. Wij zijn ook onderweg naar huis. En je kan moeilijk zeggen dat het altijd een plezierreis is. Soms ervaar je tegenstand, soms is het donker, is het duister, harde tegenwind. En soms kan je in stormachtige omstandigheden terechtkomen. En vaak voelen we ons als die discipelen, dat we zeggen helemaal alleen, waar is de Heer? Waar blijft hij? We ervaren zijn fysieke aanwezigheid niet. We kunnen niet zeggen, kijk daar op die stoel zitten, want dat is natuurlijk niet zo. En in ons geval is hij al aan de overkant, hij is al op de eindbestemming, hij is al in het vaderhuis, hij is al thuis. Bon, gevolg is dat we ons soms heel alleen en vooral ook heel onzeker voelen. En vaak ook worstelen met de vraag, Heer, ga ik dat wel halen? Ga ik die overkant wel halen? Zullen sommige stormen niet fataal worden? Maar, vers 19, toen ze dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen ze Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En ze werden bevreesd, maar hij zei tot hen, ik ben het, wees niet bevreesd. En ze wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikten het schip het land waar ze heen gingen. Dit is wat u en mij ook te wachten staat. Er gaat een dag komen dat de Heer naar ons toe komt, niet over het water zoals hier, maar op de wolken gaat hij komen. En voor het goed en wel beseft, zult je thuis zijn. Terstond zult je aan de overkant zijn, de opname. Dat kent u wel, hè? En hij zal u in het vaderhuis binnenbrengen. En eigenlijk, wat de Heer Jezus hier intussen aan het doen was, hij was in het gebergte alleen, En wat deed hij daar? Even op adem komen, even rusten? Nee. Andere evangelisten zeggen, hij was aan het bidden. Wel, exact hetzelfde is hij nu ook aan het doen. Hij is al aan de overkant. En op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lees je dat hij daar bidt en pleit voor ons. Onze belangen behartigt. Ons verdedigt tegen aanvallen van de tegenstander. Hij is onze pleitbezorger. Hij bidt en hij pleit voor ons. En dat is een bijzonder belangrijke bezigheid van de Heer. Dat is onze garantie dat we straks veilig thuis gaan komen. Ja. Kijk nu, hoe nu de volgende dag, hoe Christus nu zelf commentaar geeft op dat eerder gebeurt, wat er eerder gebeurd is. En kijk, hij gaat zowel de broodvermenigvuldiging als die woelige tocht over het meer, daar gaat hij als het ware commentaar op geven. Het gaat nu zowel over onze honger naar levensvoldoening als onze behoefte aan zekerheid. En hij gaat die twee nu combineren. Vers 22. De volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dat schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Nu, het gaat om diezelfde mensen die aanwezig waren bij die broodvermenigvuldiging. Zij zijn dus ter plaatse gebleven, aan de overzijde gebleven. Ze hebben overnacht in de heuvels, vermoed ik. Ze hebben te eten gekregen, dus ze konden nog een tijdje verder. En ze zijn daar blijven overnachten. En nu zijn ze op zoek naar de Heer Jezus, want ze verwachten, ja, dat er ongetwijfeld een herhaling van de broodvermenigvuldiging gaat plaatsvinden. Maar wat stellen ze vast? Dat de discipelen van de Heer Jezus, die zijn weg. Het schip is weg. Maar dan blijkt dat Jezus niet met hen meegegaan is en moet nog ergens in de buurt zijn. Dus wie weet wat er vandaag weer op de menu gaat staan. Gisteren waren het pistolees met vis, wie weet wat het vandaag gaat zijn. Vers 23, er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats waar ze het brood gegeten hadden nadat de Heere gedankt had. Blijkbaar heeft het nieuws van die broodvermenigvuldiging zich als een lopend vuurtje verspreid en meer mensen stromen toe. Maar ja, wie wil nu een dergelijke picknick mislopen? Vooral als het gratis is natuurlijk. Hè. Dus vanuit Tiberias komen ze er met massa's op af. Vers 24, toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum om Jezus te zoeken. Ja, het grote probleem was natuurlijk, waar was Jezus? En ze zochten overal, maar hij was nergens te vinden. En ze bleven maar zoeken. En uiteindelijk denken ze, ja, misschien moeten we eens in Capernaum gaan kijken. Misschien is hij gewoon thuis, want Jezus woonde toen in Capernaum. Wie weet zit hij gewoon thuis. Vers 25, toen ze hem aan de overkant der zee vonden, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Proef je iets van hun teleurstelling? Allee, hoe kon Jezus nu zomaar weggaan zonder hen te verwittigen? En ze voelen zich een beetje in de steek gelaten. En nog eens hadden we gehoopt op een herhaling van die geweldige picknick. En wat bleek? Jezus zat gewoon thuis. En zij maar zoeken, zeg. Het leven is niet altijd even eerlijk, vindt u niet? Vers 26, Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij, niet omdat ge tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Het is een beetje raar wat Jezus hier zegt. Hè? Wat bedoelt hij met, ge zoekt mij niet omdat ge de tekenen gezien hebt. Nu, ze hebben dat teken van die broodvermenigvuldiging, natuurlijk hebben ze dat gezien. Ze verwachten zelfs een herhaling. En Jezus zelf voegt eraan toe, ge zoekt mij omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus natuurlijk hebben ze het gezien, ze hebben het allemaal op de eerste rang meegemaakt. Wat de Heer Jezus bedoelt is, met kop dat hij die broodvermenigvuldiging een teken noemt. Niet een wonder, hoewel het een wonder is natuurlijk, maar hij noemt het een teken. Dat wil zeggen, het heeft een diepere betekenis. Ze hebben het wonder wel gezien. Maar ze hebben het teken niet gezien. Ze denken niet verder na. Ze hebben de betekenis niet begrepen. Vers 27, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Werk niet om de spijs. Wat had de schare gewerkt? Wat hadden ze zich ingespannen? Ze hadden overal de Heer Jezus gezocht om toch maar opnieuw gratis brood en vis te krijgen. En daarmee tonen ze dat ze enkel of vooral geïnteresseerd zijn in het materiële, in het stoffelijke, wat natuurlijk niet onbelangrijk is. Een mens moet tenslotte eten, er moet brood op de plank komen. We hebben voedsel nodig. En we zijn het erover eens, denk ik, een heerlijke maaltijd, weet je wel. En sommigen kunnen dat echt een heerlijke maaltijd. Maar jong, dat kan een diepe voldoening geven. Hè. Alleen het probleem is, die voldoening is niet blijvend. Hè. Eens dat het eten verteerd is, het is weg. Hè. Het is spijs die vergaat. Hè. Dat geldt zelfs voor Peter Goossens, zijn indrukwekkende menu's. Hè. Ik bedoel, ook al gaat je bij hem gaan eten, zet je 300-400 euro kwijt. Maar zanderdag heb je weer honger, hè? Bon. Christus combineert hier de twee thema's. Hè? Want zie je, een mens leeft niet van brood alleen. We ervaren een honger naar iets dat veel dieper gaat. Spijs, Christus noemt het spijs, die blijft tot in het eeuwige leven. En hier heb je de twee thema's. De spijs die hij alleen maar kan geven, de levensvoldoening die hij alleen kan geven. En die blijft tot in het eeuwige leven. Dus de zekerheid dat dit eeuwigdurend is. Dus voldoening plus zekerheid. Vers 28, ze zeiden dan tot hem, wat moeten we doen, opdat we de werken Gods mogen werken. De toehoorders beginnen een klein beetje blijkbaar te begrijpen wat Christus bedoelt. Ze snappen dat het om iets geestelijks, dat het om iets religieus gaat. Want ze hebben het nu plots over de werken Gods. Hè. Wat moeten we doen opdat we de werken Gods mogen werken? Maar ze vragen, hè, dat zit zo diep in de mensen, ze vragen wat ze moeten doen om te verkrijgen waar Christus over spreekt. Hè. En ze maken de klassieke fout, ze denken dat ze het moeten verdienen. Welke prestaties verwacht God van ons? Zeg het maar, zeggen. Helemaal niks, zegt de Heer. Vers 29, Jezus antwoordde en zei tot hen, wel, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Je moet het niet verdienen. Er moet geen prestatie tegenover staan. Je krijgt het gratis voor niks. Alleen zult je mij moeten vertrouwen. Dat is het enige wat God vraagt, dat je mij gelooft, die hij gezonden heeft. Vers 30, ze zeiden dan tot hem, en wat voor teken doet gij dan, opdat we mogen zien en u geloven? Weet je, dat is weer die typische reactie, hè? Eerst zien en dan geloven, weet je wel. Ook een beetje een begrijpelijke reactie, hè? Want het antwoord van de Heer Jezus, alleen geloof, hè? Hou er rekening mee, dat botste regelrecht met wat de schriftgeleerden en de fariseeën leerden, hè, toen. Dat hadden mensen nog nooit gehoord toen. Hè. De schriftgeleerden en de fariseeën leerden, hè, je moet het doen, je moet goede werken doen. Je moet het verdienen. Je moet Gods geboden houden. En dan ga je zijn gunst, ga je zijn genade verdienen. Dat was de leer op dat moment. Jezus zei niks van zij. Je moet maar één iets doen, dat is je vertrouwen op mij stellen. Dat is in mij geloven. Maar daarom willen ze dus zekerheid door middel van een overtuigend teken. Hè? Eerst zien en dan geloven. Vers 31. Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf hij hen te eten. U merkt dat ze nu plots verwijzen naar wat Mozes destijds gedaan heeft. En ze maken een vergelijking natuurlijk met de Heer Jezus, hè. Wat ze doen is, ze plaatsen nu die broodvermenigvuldiging naast de voedselvoorziening door Mozes. En de verschillen worden niet echt uitgesproken, maar ze zijn natuurlijk wel bekend. Ah ja, en wat zijn die verschillen? Wel, ten eerste, neem ons niet kwalijk, bedoelen ze, maar Mozes die gaf wel een paar miljoen mensen te eten. Bij ons waren het er toch maar 5000. Ten tweede, het zal u niet ontgaan dat Mozes dat 40 jaar lang gedaan heeft. Bij ons was het blijkbaar alleen maar ene keer, gisteren namiddag, en het is al voorbij. En ten derde mag ik u erop wijzen, de kwaliteit van het voedsel van Mozes. Brood uit de hemel, meneer. Bij u waren het toch maar gewone pistolees met vissen. Dus, daar was tenminste een teken dat Mozes gaf. Dus, beste Jezus, kunt u iets vergelijkbaar of misschien nog iets sterker, iets beter doen? Het is aan u. Vers 32, Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Christus wijst erop dat de vergelijking niet helemaal correct is. Excuseer, zegt hem, dat was niet Mozes die dat gedaan heeft. God gaf hen dat manna uit, dat brood uit de hemel. En ik kan u alleen maar zeggen, zei de Heer God wil dit opnieuw doen en deze keer gaat het om het ware brood. Nog eens vers 32, Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. En hij geeft u het ware brood uit de hemel. Vers 33, want dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Het ware brood, bedoelt de Heer, herken je aan twee zaken. Ten eerste, het is afkomstig letterlijk uit de hemel. Dat manna viel gewoon uit de lucht, hè? Dat is alles. Maar het ware brood komt uit de hemel zelf. En ten tweede, het is niet alleen voor jullie Joden bestemd, het is voor de ganse wereld bestemd. Vers 33, want dat is het brood Gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nu zijn ze geïnteresseerd door vers 34. Ze zeiden dan tot hem wel, heren, geef ons altijd dit brood. Hun interesse is duidelijk gewekt. En weer heb je de twee thema's. Brood, levensvoldoening, altijd de zekerheid. Een mens wil zekerheid. Vers 35. Jezus zei tot hen, wel, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dit is het sleutelvers voor mij van hoofdstuk 6. Ik ben het brood des levens. Daar gaat dit ganse hoofdstuk over. Ik ben het. En als je dat begrepen hebt en je komt tot mij, zegt de Heer, dan ga je nooit meer honger naar levensvoldoening hebben. Dan ga je merken hoe zinvol je leven wordt. En dan krijg je de zekerheid dat die verzadiging blijvend is. Vers 36, maar ik heb u gezegd dat je niet gelooft, ook al hebt je mij gezien. Dat is het probleem, hè? Dat het werkt alleen maar op basis van geloof, op basis van vertrouwen. Hè? Aan de ene kant zo simpel, zo eenvoudig, en aan de andere kant voor heel veel mensen te eenvoudig, is het niet? Want dan zijn ze niet gewoon in deze wereld. In deze wereld krijg je niks voor niks. Hè. Je moet ervoor werken, hè, en vaak hard werken. Hè. En als je nou eens iets voor niks krijgt, dan zijn het maar prulletjes, weet je wel, waar je niet veel mee bent. Hè. Maar wat de Jezus hier zegt, dat is van de hoogste kwaliteit. De diepste levensvoldoening, voor altijd. Maar voor je daar iemand kan van overtuigen, hè, dat zult u zelf al ervaren hebben, niet simpel, hè. Het is te simpel eigenlijk, bijna onwaar te zijn. Hè. Vers 37, alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel neergedaald. Niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ter jongste dagen. Want dit is de wil mijns vaders, dat in ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Heeft u begrepen welke absolute zekerheid de Heer Jezus ons hier geeft? Nu, ik heb al aan het begin van de avond gezegd, De grootste zekerheid die een mens heeft, is dat het op zeker ogenblik stopt. Hè? Dat je moet sterven. En Christus wijst er nu op dat het leven dat hij geeft, is echt eeuwig leven. Vers 40, hè? Dit is de wil van mijn vader, dat in ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Het leven dat hij geeft is eeuwig. Dat betekent heel concreet dat de relatie met hem nooit meer verbroken wordt. Ook niet door de dood. Dus die diepe levensvoldoening blijft de ganse eeuwigheid duren. En sterven brengt daar geen enkele verandering in. Kijk ook naar vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Vers 48, opnieuw het hoofdthema. Ik ben het brood des levens. Uw vader hebben in de woestijn het manna gegeten, ze zijn gestorven. Nu dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven ter wereld. Wie dat bijzonder goed begrepen heeft, is de apostel Paulus. Zodat hij in zijn brief aan de Filippenzen kan schrijven, het leven is met Christus en sterven winst. Waarom is het winst? Omdat hij dan zijn intrek neemt bij de Here. En dat is pure winst. Het leven is met Christus. Hij ervaart nu al dat brood, hij ervaart nu al die diepe levensvoldoening. En sterven is winst. Sterven is niet het einde van mijn bestaan, is niet het einde van de relatie, is niet het einde van de levensvoldoening. Sterven, dan ga je nog in een hogere schakel, of hoe moet je dat zeggen, in een hogere dimensie. Dan neem je intrek bij de Heere zelf en dat is nog helemaal iets anders. Hè. We hebben het 2 keer over het Pascha gehad. De eerste keer toen we begonnen met deze reeks, hè, zijn we vooral blijven stilstaan bij het doel van het Pascha. Bevrijding om God te dienen en te aanbidden. Ja. Nu zijn we blijven stilstaan bij de gevolgen of de resultaten van het Pascha. Ten eerste echte voldoening, nooit meer honger, levensvoldoening. En ten tweede absolute zekerheid van een behouden aankomst, dat tochtje over het meer, van een behouden aankomst in ons beloofde land. Valt u tenslotte ook de volgorde op? Het eerste Pascha, eerst God dienen en aanbidden. Eerst Gods belangen. Dan het tweede Pascha. Hè, dan zorgt God voor onze behoeften en noden. Hè, voldoening en zekerheid. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En al het andere zal u geschonken worden. Eerst God. Eerst wij zijn belangen, de belangen van het Koninkrijk. En dan behartigt de Heer onze belangen. Diepe levensvoldoening, absolute zekerheid. Wat kan een mens meer vragen? Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, we zijn zo dankbaar dat uw Zoon, de Heer Jezus, in ons leven is gekomen. En wat is ons leven anders en rijker geworden. We zijn niet alleen behouden van de hel, maar Heere, ons leven is rijk geworden. U geeft ons een onvoorstelbare levensvoldoening. U geeft ons een zekerheid, een absolute zekerheid. En al wat wij moeten doen, Heere, is ons vertrouwen in u stellen. Leer ons ook het voorbeeld van dat jongetje navolgen. Maakt niet uit wat we hebben, hoeveel we hebben, maar leer het ons in uw handen overgeven. En dan gaan de grootste dingen mee gebeuren. Dan zijn we bruikbaar voor u en dan worden we er zelf niet armer van. Integendeel, Heer, we worden er alleen maar rijker van. Ik dank u ervoor dat dat bij ieder van ons mogelijk is. In Jezus' naam, amen.